Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Sjors Remmerswaal.
Jaaroverzicht 2023. Goedendag en welkom bij Reactgesprek, uitzending nummer 43. Het gespreksprogramma van reactnieuws.net. Waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Met vandaag als gesprekspanel Reinoud Eekhout, voorzitter van IDNL. Faust Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin. Alexander Wolfheze, traditionalistisch schrijver via Arctos. En Geza Hegadus, politicus van IDNL. Dit is de laatste uitzending van React Gesprek, maar wees niet getreurd. Er is vanuit Arctos Nederland een nieuwe podcast. Die loopt al een tijdje en die kunt u beluisteren via arctos.com. En de naam van deze podcast is Sisapus Radio. En de laatste uitzending gaat over de Nederlandse verkiezingen en de overwinning daarbij van Geert Wilders. Zoals ik al zei, wij gaan het vandaag hebben. We gaan vandaag een jaaroverzicht doornemen over het jaar, wat bijna ten einde loopt, 2023. En een belangrijk moment daarin was toch wel de verkiezingen op 22 november voor de Nederlandse Tweede Kamer. Nou, de uitslag kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de gevestigde orde en de gegoede burgerij. Met afstand is de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders de grootste geworden, gevolgd door de liberale VVD en de nieuwe partij van voormalige CDA-volksvertegenwoordiger Pieter Omtzigt, het Nieuw Sociaal Contract. De reacties logen er niet om. Naast de bekende beschuldigingen van racisme en fascisme, een algemeen ongeloof dat een substantieel deel van de bevolking hele andere opvattingen blijkt te hebben. De hamvraag is natuurlijk of het mogelijk is voor Wilders om straks een regering te smeden en evenzo om deze steun in beleid om te zetten. Er is dit jaar meer gebeurd. Twee conflicten die ook in onze samenleving de nodige tumult teweegbrachten. De oorlog in Oekraïne duurt voort en dit met steun van de Nederlandse regering. Over het harde antwoord van de staat Israël vanwege een bloedige inval van Hamas tegen de inwoners van de Gazastrook lijkt er onder de mondige burgers enige verdeeldheid. Sommigen wensen vrede in Gaza, maar wel meer wapens voor Oekraïne. Begrijpen wie het begrijpen kan. De samenleving blijft ook dit jaar onder vuur liggen als gevolg van rampzalig beleid. De gevolgen van het coronabeleid en met name het rugzichtloos prikken en de daardoor ontstaande schade, de massale instroom van gelukszoekers en verdere omvolking, drugs en misdaad tot in de kleinste dorpen, armoede onder een substantieel deel van onze mensen, actieve ontboering met grote vragen over de toekomstige voedselvoorziening en een energietransitie die uitzichtloos blijkt en voor veel mensen directe prijsverhogingen met zich meebrengt. Hoe denken de gasten van React Gesprek over de belangwekkende kwesties van het afgelopen jaar? Wat is hen opgevallen? We gaan in deze uitzending dit allemaal langslopen. Geza, allereerst aan jou de vraag. Hoe heb jij de verkiezingen en met name de uitslag bekeken?
Nou ja, goed. Ik was natuurlijk ook wel enigszins verbaasd door de enorme winst van de PVV. Ik had wel een grotere winst verwacht voor het Forum zelf. Maar niet gigantisch zoals de PVV natuurlijk, maar wel iets groter als wat ze nu zijn. De PVV had ik wel groter ingeschat, maar niet zo extreem als wat we gezien hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel proteststemmen uitgebracht, dat is duidelijk. En ik denk dat dat eerder materialistisch is dan ideologisch. En dus een echte nationalistische aardverschuiving, die heb ik niet zien gebeuren. Het is natuurlijk ook zo dat er een heleboel mensen die op de PVV hebben gestemd, zijn ook migranten. Hè? Dus ook uit de hoek van de Marokkaanse hoek en dat soort richtingen. Dus ja, is het echt een ontwaking van het Nederlandse volk? Nou ja, daar ben ik nog voorzichtig in. Ik denk het niet zelf, persoonlijk. Ik denk dat er nog veel meer moet gebeuren. Ik denk dat mensen nog veel meer geconfronteerd moeten worden met de omvolking die plaatsvindt. Maar goed, in ieder geval, het is in een zekere zin is het natuurlijk positief. Maar wat is de PVV werkelijk? Nou ja, in mijn ogen op zijn best een civiel-nationalistische partijbeweging. En dan een zeer zwakke vorm daarvan. Men wil terug naar de liberale staat van de jaren 70, 80. En migranten zijn geen probleem voor de PVV, zolang ze maar niet fanatiek aanhanger van de islam zijn. Dus wat dat betreft is Wilders en ook anderen in de top jarenlang heel duidelijk geweest hierover. En nou ja, we hebben gezien hoe Wilders water bij de wijn heeft gedaan in de laatste periode, tot het extreme toe. En dus ja... Ja, voor mij is het meer van hetzelfde. En de partijen waar hij nu mee in onderhandeling is, hè, het NSC, de BBB, VVD, nou ja goed, dat is gewoon de oude kliek die daar al decennia lang zit. Dus daar hoeven we ook weinig van te verwachten. Natuurlijk, ze voelen wel de hete adem van een gedeelte van de bevolking in hun nek. Dus waarschijnlijk gaan ze wel wat bepaalde dingen aanscherpen. Maar een werkelijke verandering, hè, dus wat eigenlijk van het grootste belang is in Nederland, hè, de omvolking, die zal niet, die misschien enigszins vertraagd worden, maar die gaat gewoon door. En daarnaast zal er geen remigratie gaan plaatsvinden. Deportatie van criminele migranten zal niet gaan plaatsvinden. Illegalen die zullen waarschijnlijk ook gewoon hier blijven. Dus ja, ik zie het niet erg rooskleurig in persoonlijk. Dus wat dat betreft denk ik ook dat een heleboel mensen die wel voor Nederland staan, hè, dus in de nationalistische zin van het woord, dus voor het Nederlandse volk, ja, die hebben vaak een heel verkeerd beeld van de PVV, maar die hebben ook een heel verkeerd beeld van Salvini, die hebben een heel verkeerd beeld van Le Pen, die hebben allemaal die, hè, Orbán, noem al die mensen maar op, hè. Daar hebben ze allemaal het idee van dat nationalisten zijn, maar het zijn allemaal mensen die in wezen het systeem gewoon ondersteunen en vaak ook meestemmen met het systeem. Dat hebben we ook met de PVV gezien, hè, wat betreft... De hele discussie rond kinderen, hè, die dan een transitie willen ondergaan. Ja, daar is de PVV het gewoon over eens. Hè, van 12 jaar, van de leeftijd vanaf 12 jaar. Dus ja, wat dat betreft hebben we te maken met mensen die gewoon eigenlijk eenzelfde wereldbeeld hebben, uiteindelijk. En ja, toch in mijn ogen die hele globalistische agenda gewoon steunen, uiteindelijk. En dat is even in het kort wat hoe ik eigenlijk die hele, nou ja, zogenaamde aardverschuiving zie.
Een vraag van mijn kant aan Geza. Ja. Verwacht jij wel dat Wilders een regering kan gaan vormen met die partijen die je eerder noemde en of wellicht andere?
Ja, ik denk wel dat die kans erin zit. Ik denk alleen niet dat zijn premierschap geaccepteerd wordt. Dus ik denk als het zou lukken, dan is het niet met Wilders als premier. Maar ik acht de kans groter dat het niet lukt. Want de macht wil in principe zelfs een zeer gematigde partij, hè, in de zin van nationalistisch gezien. Zelfs de PVV gaat ze nog te ver. Dus ze willen ook de PVV buiten het hele systeem houden. In ieder geval buiten de macht houden. En ik acht de kans groter dat het niet lukt. En ja, dat we weer gewoon weer meer van hetzelfde krijgen.
Duidelijk.
Ja.
Wat bij mij erg is opgevallen is... eigenlijk direct na de verkiezingen heb ik toch wel goed rondgekeken van en ook aan mensen gevraagd in de omgeving en op andere plekken van hoe men daar nou over denkt, hè, over die verkiezingsuitslag. En die zag vooral veel op het internet, op de bekende sociale media kanalen naar voren komen de bekende dooddoeners over racisme, fascisme en dergelijke. En dat deed mij erg denken aan de politieke campagne van Pim Fortuyn toen de tijd. Dat is natuurlijk alweer ruim 20 jaar geleden. Maar toen was er ook een dergelijke reactie op zijn op de enorm hoge peilingen die hij toen de tijd haalde. En apart is daarbij dat toen Wilders politiek zichzelf afscheidde van de VVD en op diezelfde onderwerpen begon zich te profileren. Toen zei men van diezelfde mensen die zeiden, ja, Pim Fortuyn is racist en fascist. Die zeiden toen van, eigenlijk was Pim Fortuyn nog zo erg nog niet. En hij zei toch wel een aantal goede dingen. En dat is nog een beetje bij mij blijven hangen. Naar mensen toe die daar nog iets van geloven, zeg maar, die aantijgingen van als zou Wilders racist en fascist zijn. Hoe sta jij daar tegenover, Geza?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo, we hebben te maken met decennia van indoctrinatie. Hè? Dus het is al heel snel dat mensen bang zijn om dus in een bepaalde hoek neergezet te worden. Hè? Want men wil fatsoenlijk zijn, hè? Om even maar een Nederlands woord te gebruiken daarvoor. En daardoor is er toch nog een grote groep van mensen die daarin meegaat. Hè? En alleen wat ik dus ook zie, is dat er een groeiende groep is die daar niet meer in meegaat. En die daar ook niet meer gevoelig voor is. Hè? Voor dat hele racisme, fascisme, nazi, dat hele riedeltje. Je ziet steeds meer mensen die zijn daar ongevoelig voor. En die komen ook steeds meer openlijk naar buiten dat ze dus ook PVV gestemd hebben. He, dat vond ik persoonlijk heel opvallend in mijn persoonlijke omgeving. Van mensen die eigenlijk jarenlang VVD hebben gestemd. En die onder andere in het zakenleven zitten. En die gewoon bij een directievergadering openlijk toegaven dat ze PVV hebben gestemd. Nou, dat is natuurlijk wel een omslag. He, dat was een aantal jaren geleden gewoon onmogelijk geweest. Maar wat ik dus ook gezien heb, is dat zeg maar het Forum, die natuurlijk de achterliggende zaken veel meer benoemd heeft, hè, wat de PVV altijd vermeden heeft, die is natuurlijk heel erg gedemoniseerd. En wat je zag op een gegeven moment vlak voor die verkiezingen, is dat het Forum eigenlijk weinig spreekruimte kreeg. En dat de PVV op een gegeven moment wel veel spreekruimte kreeg. Hè? Dus Wilders werd opeens overal uitgenodigd. Er werden opeens interviews werden er afgenomen. Zelfs in een positief licht geplaatst tot een zekere hoogte. Dus ik denk dat men ook geprobeerd heeft via de PVV eigenlijk het Forum nog meer buitenspel te zetten. En mensen die voor het Forum wilden kiezen, dat die uiteindelijk de zogenaamde strategische stem hebben uitgebracht. En ik denk dat dat ook een tactiek is geweest. En dat het Forum een behoorlijke klap heeft gegeven. En ik zie het Forum, als ik het dan heb voor gevestigde partijen, nog eigenlijk als de enige echte oppositie op dit moment. En in ieder geval in het benoemen van bepaalde belangrijke zaken van wie er nou werkelijk aan de touwtjes trekt en wat bepaalde agenda's zijn die de PVV nogmaals mijt als de pest.
Ja. Duidelijk. Ja. En nog iets wat mij wel is opgevallen, ik sprak al eerder over nog een aantal mensen kunnen spreken over die verkiezingsuitslag, dat er een enorme het wordt nogmaals bevestigd in de samenleving, een enorme kloof is tussen bepaalde groepen. Niet alleen financieel, economisch opleiding, maar ook in wat mensen als belangrijke politieke onderwerpen of als problemen zien en waar ze dan ook op vervolgens op basis daarvan hun stem uitbrengen. Het valt me op dat, dat de PVV-stemmers dat die eigenlijk vanwege die immigratie en die criminaliteit hun stem hebben uitgebracht. En ze verwachten dat Wilders daar wat, die heeft zich daar natuurlijk ook op geprofileerd, maar ze verwachten ook echt dat hij daar wat mee gaat doen. Ja. En de groep, zeg maar, die een beetje bij GroenLinks, PvdA, D66 zit, die zijn bezig met dat klimaat en mensenrechten en de transgender. En het is ook een groep die profiteert, eigenlijk al zeker 40, 50 jaar profiteert van het liberale beleid. Dus ook geen reden heeft om de onderwerpen die hem worden aangereikt via de pers, om ervan uit te gaan dat niet ook echt belangrijke onderwerpen zouden zijn. En die verdeeldheid, die enorme kloof, dat is wel iets wat met deze verkiezingen nogmaals heel duidelijk naar voren is gekomen.
Bij mij ook hoor. Maar niet alleen in Nederland. Hè. Je ziet dat ook in Duitsland natuurlijk. Hè. Die AfD die groeit natuurlijk gigantisch. Je ziet dat in Frankrijk, zie je dat ook. In België, Spanje, dus hè, nu met in Spanje met die, die protesten, hè, die buiten de media worden gehouden, hè, tegen die socialistische regering daar. Dus je ziet het eigenlijk over heel Europa, zie je dit eigenlijk plaatsvinden. En ik denk dat die kloof alleen maar nog dieper wordt. En ja, waar dat op uit gaat lopen, ja, dat is even koffiedik kijken. Maar goed, ik denk op een gegeven moment dat die zogenaamde rechtse beweging wel een heel stuk sterker zal zijn. Alleen dat men nog steeds misleid wordt van wie werkelijk de belangen dient. En dat is even het probleem op dit moment, vind ik. En ik denk dat op een gegeven moment dat moet nog een heel stuk duidelijker worden. En daar ligt een grote taak voor onze beweging.
Duidelijk, bedankt Geza. Dan sluiten we voor nu even de Nederlandse verkiezingen af. En dan wilde ik nog even een opmerking maken wat mijzelf nog heel erg is opgevallen. Rondom de... dit afgelopen jaar, dat is dat op X, daar heeft een Amerikaan een hele goed bekeken praatprogramma, ene meneer Tucker Carlson, en die heeft daar een journalist uitgenodigd die wel heel controversieel is, Alex Jones. Die werd weer teruggebracht op X, omdat... De baas daarvan besloot dat op dit moment kon. En in zijn programma, wat ik heel interessant vond, het programma dat ze samen opnamen, kwam naar voren dat die Alex Jones over een aantal gebeurtenissen, die toch best wel impact hebben gehad, denk aan de aanslag op de Twin Towers van 9-11, maar ook een aantal andere zaken, dat hij die Alex Jones... al had zien aankomen, of in ieder geval in grote lijnen had voorspeld wat daar zou gaan gebeuren. En dat is natuurlijk knap ook, maar vooral, hij legde uit van, en dat is vast vooral interessant, denk ook voor mensen die dit nu horen, van hoe wist hij dat dan, zeg maar? En hij vertelde van, hij deed eigenlijk gewoon heel klassiek journalistiek werk, maar dan als enige. En dat is, hij luistert en bekijkt en leest alle, of veel van de verslagen van de belangrijke denktanks. En blijkbaar verschijnt dat soort berichten, verschijnen die daarin. En op basis daarvan kon hij een beeld schetsen van, dat bijvoorbeeld dat 9-11, maar ook de coronapandemie, dat er zoiets aan zou gaan komen. En... dat vond ik toch wel iets heel interessants om toch nog even mede te delen. Dan gaan we een bruggetje maken naar, naar X, maar ook naar de artificial intelligence en nog een aantal zaken onder de internationale politieke ontwikkelingen. Reinoud, jij hebt daar iets over voorbereid.
Ja, kijk, als je kijkt naar de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar, dan kun je dat onder verschillende rubrieken rangschikken. Eén rubriek voor mijzelf dan het leven op internet, zou je kunnen zeggen. Dus, en dan heb ik het met name over Twitter. Twitter wat eigenlijk, en dat is toch een hele positieve ontwikkeling, een heel ander platform is dan een jaar geleden. Het lijkt toch echt op dat de censuur aanzienlijk minder is. Niet helemaal weg, maar toch aanzienlijk minder. Je hebt ook minder het idee dat je op eieren moet lopen. Het lijkt er echt op dat Twitter toch een beetje, nog een klein beetje een vrijplaats voor ideeën is. Dus dat is eigenlijk heel positief. Hoe lang dat duurt, weten we niet. Maar laten we gebruik maken van de situatie zoals die nu is. Het is ook heel interessant dat het Musk gelukt is om Twitter te kopen. Facebook bijvoorbeeld, dat had hij nooit kunnen kopen. Daar waren ook de institutionele belangen te groot voor. Maar Twitter, ja, dat was eigenlijk op een of andere manier vrij. Dus het is heel interessant dat hij dat wel heeft kunnen kopen. En mensen zeggen soms, ja, Twitter is niet belangrijk, want Twitter, ja, daar zitten misschien 500 miljoen mensen op. En kijk eens naar Facebook, dat is veel groter. Maar ja, Facebook bestaat toch voor een heel groot gedeelte uit opa's en oma's die kattenplaatjes posten. En Twitter is toch echt wel voor de discussie en voor de culturele en politieke elite is Twitter gewoon nog steeds het centrale marktplatform, zou je kunnen zeggen. Dus het is eigenlijk heel positief. Ik denk ook dat als de machthebbers geweten hadden hoe dit zich allemaal zou ontwikkelen, dat ze het Musk absoluut onmogelijk zouden hebben gemaakt om Twitter te kopen. Dus voorlopig lijkt dit een positieve ontwikkeling, zeker. Het is wel zo dat Twitter door de boycott die onder andere de ADL heeft geïntroduceerd, de boycott door adverteerders, dat Twitter dus verlies maakt. En de vraag is natuurlijk hoe lang Musk dat verlies wil blijven dragen. Ja, dat is toch wel bijna een miljard per jaar, geloof ik. Nou is Musk wel heel rijk, maar dat kun je toch wel afvragen of die niet iets anders moet vinden om het toch winstgevend te maken. Nou, zoals we al hebben gememoreerd, Alex Jones is terug. Iemand waarvan Musk aanvankelijk had gezegd dat hij nooit terug mocht komen. En nou ja, daar mogen we heel blij mee zijn. Jones zal ons zonder twijfel weten te overtuigen dat die Chinezen het zijn die achter Hollywood zitten, de banken en de antibankuniversiteit en ook de aanslag op het World Trade Center natuurlijk. Dat is hem wel toevertrouwd. Nou, en verder is dan heel interessant dat de term the great replacement, dus de grote vervanging, wat wij omvolking noemen in Nederland, dat dat echt een trending topic is geworden op Twitter. Hè? Dat er openlijk gediscussieerd kan worden. En dat is voor ons discours natuurlijk heel erg belangrijk. En ik denk ook dat het is doordat het daar zo uitgebreid besproken wordt, dat bijvoorbeeld zelfs een Amerikaanse presidentskandidaat, Vivek nog wat, het is een Indiër, dat hij het daar openlijk over kon hebben. Dus Twitter, positieve ontwikkeling. Nou hebben we het over AI. Nou, mensen houden het misschien niet zo in de gaten, maar artificial intelligence maakt echt enorme sprongen voorwaarts. Binnen een jaar al. Bijvoorbeeld, er zijn nu allemaal plaatjes die je kunt genereren via AI. Gewoon door een bepaalde opdracht in te typen. Zo van, geef mij een huis dat in de rook staat vanwege Sinterklaas of iets dergelijks, weet ik veel. En bijvoorbeeld aan het begin van het jaar was een oog, een menselijk oog, was iets wat de AI nog niet goed kon genereren. Dan zag je automatisch, dit is niet echt. Maar nu heeft AI geleerd om het wel goed neer te zetten. Dus AI leert heel erg snel. En daar zullen we veel goeds en kwaad van zien in de toekomst, denk ik. Eén probleem is wel dat AI genereert nu al zoveel plaatjes en zoveel teksten, dat op een gegeven moment dat aan de andere kant weer opgezogen wordt door AI. Hè? Dus AI leest gewoon het hele internet af en op basis daarvan genereert hij dan nieuwe plaatjes, nieuwe teksten en zo. Het probleem is dat AI nu al zoveel teksten en plaatjes heeft gegenereerd, dat die output weer als input wordt gebruikt. En dat heeft allerlei hele rare effecten. Dat is als het ware een soort AI-incest. Dus, en dat is ook een probleem dat heel moeilijk opgelost kan worden. Dus we zullen zien hoe AI zich verder ontwikkelt. Dat is eventjes wat het leven op internet betreft. Wil daar iemand op reageren? Nee, ga ik even verder. Een andere kopje heb ik neergezet, dat is cultuur. Nou, voor mij was een hoogtepunt van cultuur de kroning van koning Charles III van Engeland. Niet omdat ik zo'n fan ben van het huidige koningshuis daar, maar het was prachtig. Ik bedoel, dat is echt cultuur in optima forma. Al die pracht en grootsheid die al die voorouders van ons hebben gegenereerd om samen daar een geweldige ceremonie neer te zetten. Iets heiligs, iets hoogcultureels. Een beetje grappig was eigenlijk wel dat midden in die grootsheid viel er op een gegeven moment als een soort zwarte steen ineens een Afrikaanse gospelgroep of zo, die dan een beetje gingen swingen en zo. Dat viel zo uit de toon, dat was echt niet te geloven. Je zag ook die hele keurige mensen op de achtergrond, die moesten echt een beetje hun lachen inhouden. Zo van, wat hebben we nu aan ons bagagedrager hangen? Enfin. Dus, en verder, een minder mooi item, heel klein Nederlands, dat is dat de kerstboom voor het opera en balletgebouw in Amsterdam, die wordt nou niet opgezet dit jaar. Want het zou wel eens mensen kunnen kwetsen. Niemand heeft er volgens mij geklaagd. En als er mensen hebben geklaagd, dan hebben ze niet gezegd wie. Dus ik vind het wel weer een staaltje, echt weer een voorbeeld van cultuurafbraak. Zelfs een kerstboom kan niet meer. Ik zou graag willen weten wie er geklaagd hebben. Zijn dat Joden geweest? Zijn dat moslims geweest? Wat hebben ze tegen Kerstmis en waarom is dat zo erg? Dat snap ik niet. Enfin, dus dit is het hoofdje cultuur. Dan heb ik nog wat internationale ontwikkelingen die ik zou willen memoriseren. Interessant was in Brazilië dat toen Bolsonaro de presidentsverkiezing had verloren, dat de rechts het paleis bestormde. Niet dat ik daar nou zo voorstander van ben, maar het lijkt er wel op dat rechtse mensen, zelfs normie-rechtse mensen, steeds meer gaan beseffen dat politiek een serieuze zaak is. Hè? Dus dat het ook heel erg is als ze verkiezing verliezen. Zeg maar de oude conservatieve houding, heel mooi, heel aristocratisch, is zo van links dat zijn een beetje clowns en... ze hebben dan verkiezingen gewoon, volgende keer, weet je wel. Maar die zogenaamde superiore houding komt de hele tijd op verlies te staan. Dus het is goed dat rechtse partijen gaan beseffen dat de politiek een serieuze zaak is en geen spel. Verder wou ik nog even memoreren, de echte Finnen, die zijn in Finland dus onderdeel van de regering. Hè? Dat is dus ook een positief iets. In Zweden zijn de Swedish Democrats de gedoogpartij, dus die steunen de regering, die hebben ook invloed. Dat zie je ook in de immigratiemaatregelen in Zweden. Positief ook uit Duitsland. Volgens de laatste peilingen is de AfD daar de grootste partij geworden met 25%. De Christendemocraten die komen op 24,5. Dus dat is positief nieuws. Voor de rest, Oekraïne, dat is natuurlijk gewoon één grote faalpartij op het ogenblik, politiek, militair. Hoewel, Polen, daar hebben ze nu een nieuwe EU-gezinde regering en die wil misschien dan toch verder wat extra hulp geven. Maar ja, als de Verenigde Staten de hele tijd twijfelen over of ze nog extra steun willen geven, dan is het voor Oekraïne een moeilijke zaak. Interessant is verder ook dat de uitbreiding van de NAVO met Finland wel is doorgegaan, maar met Zweden niet. En dat is tegengehouden door Orbán. Dus dat is wel mooi. Orbán, die, we kunnen zeggen van hem wat hij wil, dat het alleen een civiel nationalist is. Maar hij saboteert het systeem van binnenuit, dus dat is heel mooi. En tenslotte wil ik over Amerika nog memoreren. De enorme vervolging, hè? niet alleen van Trump, maar ook van zijn aanhangers. Hè? De mensen die op 6 januari een beetje het Capitool zijn binnengewandeld en vaak gewoon zijn binnengelaten. Dat is echt een politieke vervolging die zijn weerga niet kent. Mensen die maanden zonder proces, jaren zonder proces, in een isoleercel belanden. Hè? Dus het lijkt erop dat de zogenaamde Democratische Partij echt het hele systeem inzet om haar politieke tegenstanders kapot te maken. En je ziet dus ook het grote contrast met de geweldplegers van BLM. Hè, die voor zover ze al vechter komen, krijgen ze hooguit een taakstrafje of iets dergelijks. Dus je ziet heel duidelijk de bevooroordeeldheid van de hele rechtspraak in de VS. En je ziet het ook bijvoorbeeld in hoe de vervolging van Bidens zoon nu tot stand wordt gebracht. Hij wordt dan uiteindelijk wel vervolgd, maar alleen voor belastingontduiking. Het is heel duidelijk dat ze in het onderzoek dus totaal niet gekeken hebben naar waar dat geld vandaan komt, wat hij dan voor de belasting heeft verzwegen. Dus alle omkooppraktijken, alle malversaties die zijn geweest om toegang te krijgen tot Bidens vader, tot president, die worden onder tafel geveegd. Dus ik denk dat de VS afstevend op een enorme polarisatie. En zoals ik al van verschillende Amerikanen heb begrepen, commentatoren ook, de VS die haalt de komende 50 jaar niet. Dat gaat hem echt niet worden. Ten slotte wil ik nog eventjes twee dingen memoreren. De eerste is natuurlijk de aanslagen van Hamas. En daarop de etnische zuivering door de Joodse staat. Ik bedoel, wat er nu in Palestina gebeurt is echt buiten alle proporties. Hè. Ik bedoel, 18.000 mensen zijn gedood, waaronder heel veel vrouwen en kinderen. Gaza wordt helemaal met de grond gelijk gemaakt. Miljoenen mensen zijn van hun huis en haard verdreven. Dus, en er is eigenlijk in de Nederlandse politiek geen aandacht voor. Nederland heeft zich onthouden van stemming over een resolutie om op te roepen tot een direct staakt het vuren. Dus ja, Nederland wil weer het braafste jongetje van de zijn. Echt het schoothondje van Amerika en van het Westen. Dus dat wilde ik memoreren. En tenslotte wil ik nog memoreren de aanslagen op Baudet. Daar is totaal geen aandacht meer voor in de media, nergens. Maar het is natuurlijk wel zo, hij is aangevallen eerst met een paraplu en toen met een bierfles. Dat had heel hard en heel ongelukkig af kunnen lopen, met name die bierfles. Dus het rapport van de NCTV, de zogenaamde terrorismebestrijders, wordt de aanslag op Baudet in Gent niet eens genoemd. Hè? Want ja, dat is over de grens, daar kunnen we niks over zeggen. Door een Oekraïner was dat. Hè? En verder, die aanslag op Baudet met bierfles, die dader is ook al lang weer vertrokken, wordt ook niet vermeld in het rapport dat het extreem links was. Kijken nog, in het extreem links wordt niet vermeld, wordt gezegd dat er eigenlijk geen aanslagen van te verwachten zijn. Terwijl er net een behoorlijk forse aanslag op Baudet is gepleegd. Dus de politieke bevooroordeelde van het NCTV is wel weer heel erg duidelijk. Het is een situatie waar we helaas mee te maken hebben. Tot zover.
Ja, ik kan daar nog wel aan toevoegen dat ook het partijkantoor meerdere malen van de Forum voor Democratie meerdere malen is ondergeklad en besmeurd. En dat ook de jongerenvereniging wel eens een hele hoop rotzooi over hun heen hebben gekregen. Letterlijk fysiek bagger of iets tijdens een uitje in de stad Leiden. Dus dat is, het stapelt zich aardig op de geweldsdaden tegen die partijen. Reinoud, hartstikke bedankt voor die uitstekende jaargang over het afgelopen jaar. Ik begrijp dat niemand daar mee wil reageren. Dan gaan we naar Faust. Je had nog iets over de verkiezingen. En wellicht een algemeen verhaal nog over dit jaar. Faust.
Om terug te komen op de verkiezingen. Ja, er was nog wel, om even aan jullie twee aan te vullen nog. Ik vond dat we de overwinning van de PVV ook wel voor een groot deel aan Frans Timmermans te danken hebben. Want heel veel mensen zijn toch op de PVV gaan stemmen, omdat ze alles behalve links wouden. En ja. Omdat de VVD toch een beetje in het hek van de Dam had gegooid. Ik bedoel, ik heb mensen die vroeger VVD stemden beide kanten op horen gaan. Zowel dat ze Frans Timmermans gestemd hebben om de PVV tegen te houden, als andere VVD'ers van de meer rechtervank, dat ze de PVV hebben gestemd om eindelijk eens een keer rechtskabinet te krijgen. Dus het is wel weer een flink teken van de polarisatie die er toch steeds gaande is natuurlijk in de hele westerse wereld, maar in Nederland merkbaarder is dan elders hier natuurlijk. En ik moet ook zeggen, ik vond dat Geert Milders discours wel gelijk, want hij heeft wel heel zwaar ingebonden op de retoriek die hij had voor de verkiezingen. Reinhard, jij wil volgens mij wat zeggen?
Hij heeft heel zwaar ingebonden in de retoriek. Ja, hij heeft nu gezegd van, en dat vind ik op zich eigenlijk positief, hè, dat hij heeft gezegd van, de islam en zo, ja, we zijn er wel tegen, maar we gaan het tegen door het tegengaan van immigratie. Ja, dat vind ik eigenlijk een beter en ook meer verdedigbaar standpunt dan zeggen, ja, we gaan alle Korans verbieden en die moeten gewoon opgespoord worden door de politie, wat eerst een beetje de houding van de PVV was. Dus,
nou ja, het mooie vind ik dat het mainstream discours, hè, de PVV heeft het natuurlijk over illegale migratie, heeft het over asielzoekers altijd gehad. En als je nu de radio of de televisie aangooit in de mainstream, dan willen ze het reframen zodat het alleen maar gaat over kennismigranten. He, dat als Wilders zijn zin krijgt, dan komt er niemand meer werken voor ASML of voor Shell. Of, weet je wel? Terwijl, wie wil iedereen, waar is iedereen klaar mee in Nederland? Asielzoekers. He? En dan zijn er sommige mensen die nog de nuance maken, oh, veilige landen zijn het echte probleem, enzovoort, enzovoort. Maar niemand zit er over te discussiëren dat als er een paar Engelsen komen met een universiteitsdiploma, dat die het probleem zijn. Maar zo proberen ze het wel te framen.
Ja en het probleem is natuurlijk ook kettingmigratie. Hè? Dat noemen we dan heel lieflijk gezinshereniging. Maar ja, dat betekent dat als er één persoon hier is, dat is hun oma's en opa's en neven en nichten en ooms en tantes, dat hij die allemaal hier naartoe kan laten komen. Hè? Dus dat laatste is een heel belangrijk punt ook. Hè? Want
ja, waar het kabinet op is gevallen is eigenlijk dat de VVD een langere wachttijd en een beperking van de hoeveelheid mensen wilde hebben op de gezinshereniging met name.
Ja, precies.
En dat was ook te veel gevraagd.
Ja. Maar het is dus wel essentieel, want daar komt een heel groot gedeelte van de immigratie vandaan. Hè? Dus ik hoop dat nu wel weer aan de orde komt bij meneer Wilders. Kijk, het is natuurlijk, daar wil ik dan ook nog iets over zeggen. Kijk, het is natuurlijk wel een beetje twijfelen met de kraan open, dat is waar. Het zullen halve maatregelen zijn. Maar ik denk toch altijd, hoe meer tijd we winnen, hoe beter. Hè? Want ons discours moet gewoon terrein winnen. En daar hebben we tijd voor nodig. Dus ja, het is zo, PVV, half zacht, ik weet het. Maar ja, we winnen misschien wel tijd. En dat vind ik toch wel belangrijk.
En een ander ding dat we een beetje toch terzijde laten in onze hoek van de politiek, is dat Wilders is populist ook op economische maatregelen. En zijn voorstellen om zorg goedkoper te maken, pensioenleeftijd omlaag, BTW afschaffen, zijn dingen die natuurlijk bij een heleboel mensen goed klinken. Want laten we eerlijk zijn, de economie draait nou niet zo fantastisch de laatste tijd. Koopkracht daalt, inflatie is nog steeds hoog. Dus ook daarop heeft hij veel punten gescoord. En dat is het ook het eerste waar bijvoorbeeld een partij als de SP tijdens de laatste ronde Kamervragen over de informateur gelijk op hem met insprong. Hè? Die zei gelijk, kunnen we niet gewoon nu wat gaan doen aan de koopkracht? En daarop kan hij dus ook wel wat winst hebben op links, met name SP-achtige partijen en zo. Gaat hij een kabinet kunnen vormen, is natuurlijk de grote vraag. Ik denk ja, en dan laten ze hem vallen zodra ze kunnen. En dan proberen ze natuurlijk, dan gaat in eerste instantie, zegt iedereen dan, ja, maar dan verliezen ze nog meer zetels. Niet als ze een goed excuus ermee kunnen vinden. Want als we even terugkijken naar 2012, het was niet de PVV die dat kabinet heeft laten vallen. Dat is de populaire cultuur op een of andere manier doorgedrongen. Maar het was het CDA die zich terugtrok uit de coalitie, omdat ze niet comfortabel waren met een aantal van de voorstellen van de PVV. Maar het is dus niet de PVV geweest die in 2012 het kabinet heeft laten vallen. En dat denkt iedereen wel altijd.
Duidelijk. Bedankt voor die inzicht, Faust. Zijn er nog andere zaken jou dit jaar opgevallen die aan het publiek wil mededelen?
We zitten natuurlijk met een wereld met die opwarmt, meer oorlogen en dergelijke. Ik verwacht dat niet alleen nu zal zijn, maar de komende jaren aan zal blijven. We hebben natuurlijk ondanks dat we allemaal niet heel erg hard staan op die klimaatverandering. Er is wel wat klimaatverandering. Er is altijd klimaatverandering in de geschiedenis van de wereld, laat ik dat even nuanceren. Maar het wordt, doordat bijvoorbeeld de wereldeconomie ingeperkter wordt, doordat er wat klimaatverandering is, krijg je dus dat er in Afrika grotere schaarste is en andere landen. Dat brengt migratiegolven op weg, dat brengt onrust in de wereld. We hebben oorlogen. Ik verwacht dat, zeker het komende decennium, de boel eigenlijk alleen maar erger zal worden. En dat zien we de laatste 3 jaar. Beginnen met corona, naar oorlog in Oekraïne, naar oorlog in Israël, naar toenemende migratie, naar voedselschaarste. Want ondanks dat we hier een inflatie hebben gekend van 16%, het is nu op iets van 5%, nog steeds hoog, maar niet dat zo belachelijk, hebben dat soort effecten op met name voedsel gehad. En dat is in de derde wereld nog veel groter. Ook omdat bijvoorbeeld graan uit Oekraïne en Rusland niet meer makkelijk de internationale markt opkomt. Dat soort grote verstoringen van de internationale dynamiek zien we. We zien natuurlijk ook dat heel veel landen zich afkeren van de Amerikaanse hegemonie. Omdat de Amerikanen ook steeds verder de streep op gaan en steeds verder zich niet meer houden aan de eigenlijk zelf opgelegde regels. Dan kan je denken aan bijvoorbeeld het confisceren van de welvaart van of het vermogen van Russische oligarchen. Maar ook sancties opleggen aan allerlei landen. De gigantische hypocrisie eigenlijk van de Amerikanen, waardoor veel landen toch gaan twijfelen. En ook de toenemende tensie met China bijvoorbeeld, komt deels daardoor en wordt daardoor versterkt. Dus ik denk al met al zitten we nu in een beginfase van gewoon een nieuwe crisisperiode. En we gaan niet meer terug naar het soort vredelijke, niks interessante op het nieuws periodes van zeg de jaren 70, 80. Dat zou mijn analyse zijn van het laatste paar jaar en voorspelling. Dan nog even gefocust op de Oekraïne-oorlog. Ik denk dat we Wolfhezen er hierin bij moeten trekken, want die is natuurlijk daar meer een kenner van.
Ik heb nog wel een vraag, sorry voor het onderbreken, nog een vraag over de klimaatbeleid. Want jij geeft inderdaad goed aan dat economische enorme gevolgen heeft. En dat zie je zeker ook in Nederland, maar ook in wel aan andere westerse landen. Nou, het valt ook op dat landen als toch grote opkomende landen als Rusland en China dat klimaatbeleid wel onderstrepen, maar het zelf niet daar geen beleid naar maken.
Dan hoef je alleen maar te kijken naar dat recente discours over die top in Qatar, waarin eigenlijk door China en Rusland en de olieproducerende landen werd gepusht voor carbon capture in plaats van carbon reduction. Waarin ze dus eigenlijk zeggen van nee, natuurlijk, klimaatverandering is echt en het is allemaal heel erg. Maar laten we nou vooral niks doen waardoor onze bottom line geraakt wordt. Waarom we minder olie moeten produceren. Laten we vooral allemaal filters op alles zetten en zo. Nou, dat is natuurlijk niet echt effectief.
Duidelijk.
Maar ik bouw dus nog even naar het Oekraïne. Mijn verwachting is eigenlijk dat het Oekraïne-conflict na de Amerikaanse verkiezingen van 2024 zo ongeveer beslecht zal zijn. Dat is het nu al bijna. De grenzen verschuiven niet. Hè. Het conflict heeft nog steeds duizenden doden elke maand, maar er gebeurt in wezenlijke zin vrij weinig. En daarmee denk ik eigenlijk dat we ook wel kunnen concluderen dat het momentum daar weg is. De weststeun in het westen, hè, waar je vroeger overal vlaggen zag hangen, van Oekraïnse vlaggen zag hangen en je geen politicus kon zijn zonder dat je je steun aan Oekraïne uitsprak, zien we dat zelfs nu Biden en dergelijke een beetje vermoeid raken van Zelensky. En dat eigenlijk daarmee wel conclusie getrokken kan worden dat de status quo die nu is, dat is denk ik hoe die oorlog af gaat lopen.
Duidelijk, bedankt voor die interessante inzichten, Faust. Jij noemde al even Alexander Wolfhezen, die is ook aanwezig. En aan hem de vraag om te vertellen wat hem over het afgelopen jaar of over dit jaar nog is opgevallen. Alexander.
Ja, goedemiddag, Sjors. Dank. Ik wil niet zozeer een jaaroverzicht doen als meer een soort samenvatting van hoe onze beweging daarin staat. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Het is ook wel toepasselijk, want ja, we zitten aan het eind van het jaar, dus een logische tijdstip om zeg maar een soort inventaris op te nemen. En ook omdat wij hier de laatste aflevering raakgesprek hebben als team. Ik denk dat het heel belangrijk is het grotere plaatje voor ogen te houden. Er is al wat gezegd natuurlijk hier. De grotere beweging sinds 2020, hè, we noemen maar even de Great Reset, zeg maar eventjes de schakering, COVID, BLM, Biden, het vaccin en Oekraïne en Gaza. Toch allemaal hele grote dingen die hele grote directe invloed hebben op het leven van de mensen hier in het Westen. Die ook direct impact hebben op de politieke gebeurtenissen in het vijvertje geheten Nederland. Waar dus de grotere strekking van is dat er een, ja, een kruipende beweging is richting totalitair gezag van de voormalige liberale orde. He, dus het optuigen van een regime, dat was natuurlijk onder de COVID-lockdowns het overduidelijkst, maar daarna toch ook door zeg maar een staatkundige coup zoals die is gepleegd door Biden. En ja, zeg maar BLM die dan het publieke debat heel erg verkleint. En vervolgens het opleggen van toch echt wel hele dictatoriale maatregelen gedurende de vaccinatiecampagne. En dan nu, dus zeg maar, mensen raken in de portemonnee met de Oekraïneoorlog. Dat kost natuurlijk heel veel geld. De inflatie die we hier ondergaan in Europa is niet alleen maar vanwege energie. Het is ook vanwege de kosten van die oorlog. Nou, als we dat allemaal bij elkaar optellen, dan kunnen we wel zeggen dat ja, zeg maar de Great Reset van de globalistische elite jegens het Westen, hè, dus wat hier intern gebeurt, dat een directe weerslag heeft, niet alleen op het politieke bedrijf, hè, wat we gewoon zien voortduren alsof er niets is gebeurd, of bijna, maar ook op onze beweging zelf. En dan bedoel ik dus de grotere dissident-rechtsbeweging in Europa. Je ziet dat die echte dissidentenbeweging helemaal is gemarginaliseerd, al is het alleen maar door de censuur. Dat dus initiatieven daar ontwikkeld, veelbelovende initiatieven zijn afgehakt. In Amerika het meest drastisch in de vorm van Trump natuurlijk. Dan kun je speculeren over de echte inhoud van populisten die naar voren worden geschoven, die dus de zogenaamde rechtse beweging zouden vertegenwoordigen. Daar kun je over discussiëren, maar wat buiten kijf staat is dat er zeker een grote terugslag heeft plaatsgevonden over de laatste jaren. Ik denk ook dat wat we in Nederland zien qua PVV-overwinning, dat eigenlijk helemaal niet anders is. Wat er gebeurt is dat een partij wordt toegelaten, want daar mag je toch wel van spreken, tot ja, zeg maar de meer serieuze politiek. Hè, dus het echte cordon sanitaire is een beetje weg. Maar de prijs daarvoor is natuurlijk ook dat direct het voorverkiezingsgebrul heel erg in volume naar beneden gaat. En dus dat er heel veel water bij de mensen worden gedaan, mocht die partij, die PVV, überhaupt serieus worden genomen als coalitiepartner. Nou, ik denk dat we moeten stilstaan als beweging bij de gevolgen daarvan. Dus zeg maar het verval van de mainstream politiek als een middel tot uitdrukking van echt dissident geluid. Ik denk dat die functionaliteit helemaal weg is. Dat zowel het PVV, ik noem ze maar de barbecue-nationalisten, zoals het Forum, de champagne-nationalisten, eigenlijk niets aan perspectief bieden. Dat ze deel zijn van het probleem vanuit dissident oogpunt. Waar dus Geza Hegedus al heel goed op wees, is dat bijvoorbeeld dat duidelijk is uit het feit dat heel veel allochtone kiezers hun heil hebben gezocht bij de PVV. En dan niet in klein mate, maar ook in de binnensteden, met name in probleembuurten. Dus in de plaats van autochtoon verzet zien we eigenlijk hier ook een allochtoon verzet tegen de zittende orde, tegen het regime. Nou, dat wijst er dus al op hoe je die PVV kunt inschatten en hoe je het Forum kunt inschatten als potentieel voor de echte dissidentenbeweging. Ik zou zeggen geen, dat potentieel is er niet. Daarbuitenom denk ik dat het ook belangrijk is om toch eventjes nog eraan te herinneren hier de mensen dat we in een nieuw normaal zitten. Hè? Dus die grote reset die heeft ook een nieuw normal met zich meegebracht. Een situatie waarin mensen politiek worden vervolgd, dat is nu normaal. Hè? Dus zoals een Trump wordt vervolgd. En overigens ook mede met ons hier in deze studio, Geza Hegedus, die dus ook wordt vervolgd nog steeds. Daarnaast dus, zeg maar, voorheen onvertoonde mate van deplatforming. Hè? Dus mijn eigen uitgever Arctos, die ook de volgende Nederlandstalige podcast gaat organiseren, die heeft me met moeite kunnen overleven het verdwijnen van, zeg maar, drukfaciliteiten, distributiefaciliteiten. Dat is maar één symptoom. Er zijn heel veel van dat soort deplatformingen, vooral van de sociale media natuurlijk te noemen. Ja, daarnaast inderdaad ook de brutalisering van de hele publieke sfeer. Dus Reinhard noemt al heel goed dat er zeg maar een serieuze aanval op een politicus, een fysieke aanval, helemaal geen aandacht trekt. Dat het nu blijkbaar een deel van het nieuwe normaal is geworden. Hè? Dus wat nu normaal is, dat zou dat 10 jaar geleden niet zijn geweest, het 5 jaar geleden niet zijn geweest. Dat mogen we toch ook wel eventjes nog een keer gezegd hebben. Ja, ik denk de grotere geopolitiek, dat is normaal gesproken een onderwerp waar onze vandaag niet aanwezige medepanelist Vierling altijd voor staat. Maar die grotere geopolitiek, die wil ik als laatste nog eventjes noemen. We moeten niet vergeten dat de dynamiek in het Westen, hè, dus de Westerse gouden biljoen bubbel, dat die dynamiek niet langer helemaal aan de vijandelijke elite is. Dus zij hebben weliswaar de Great Reset opgelegd, hebben het nieuwe normaal geïntroduceerd, maar de dynamiek in de wereld, die ligt nu echt buiten het bereik van het Westen. Er zijn grotere ontwikkelingen, grotere geopolitieke ontwikkelingen waarin we wel wat effect van zien in het Westen, maar vooralsnog is die Westerse bubbel nog intact. Ik denk dat op lange termijn grote conflicten zoals Oekraïne en Gaza lange termijn effecten gaan hebben op het Westen, die al hebben, hè, qua economie bijvoorbeeld, qua splitsing van het publieke discours vanwege dus allerlei conflicten rondom het Great Reset programma, ook door de druk van buiten, hè, de druk van de niet-westerse wereld op de westerse wereld. En dat is een dynamiek die aan het vergroten is, waar dus je kunt zien dat de Westen niet langer in staat zal zijn de hegemoniale positie te behouden die ze voorheen hadden, met grote gevolgen binnen. En ik denk dus dat eigenlijk de toekomst van onze dissidentenbeweging, de dissidentenrechtsbeweging, grotendeels afhankelijk zal zijn van de mate van druk die van buiten komt, waarin wij binnen gebruik kunnen maken. En ik denk dat dat is waar wij ons strategisch ook over, strategisch over moeten nadenken. Tot zover.
Bedankt, Alexander. Ik wil even bijtreden wat betreft de repressie, wat ook erg opvalt in Frankrijk. Ik denk dat 2 weken terug, of een week zelfs, dat daar de minister in een praatprogramma eigenlijk zonder aankondiging begon over een aantal verenigingen, waaronder ook een christelijk opleidingsinstituut. Dat hij die gaat verbieden, dat die procedure in gang is gezet. En als je dan een beetje kijkt en zoekt naar die verenigingen, dan toen viel me eigenlijk op dat omhelst allemaal niet zo heel veel, en zeker niet een waar in het verleden verenigingen voor verboden werden. Dus je kan dat wel bijtreden dat die repressie wordt steeds zwaarder. En dat hebben we in Nederland ook wel gezien. Denk met de viruswaarheid van die meneer Engel en Pols, dat die geen bankrekening meer konden krijgen onder druk. En dus gewoon hun stichtingen moesten opzeggen en daardoor eigenlijk voor een gedeelte in ieder geval monddood zijn gemaakt. Dat was het wat mij betreft. Heeft iemand nog iets toe te voegen aan aan de podcast of aan wat Alexander zojuist heeft gezegd? Oké, sluit hem maar af, Faust. Prima, hartstikke goed.
Ik wil even nog voor de luisteraar, u vraagt zich misschien af, goh, er zijn al maanden geen reactgesprek en geen Wilke Raas meer geweest. En dan vraagt u zich misschien af, waarom nou? Nou ja, dat komt eigenlijk door u. Dat komt omdat in effect verliezen we langzaam een beetje de steun van mensen die interesse hebben om zo'n soort project te steunen, omdat het ook weinig bereik heeft. Ik moet persoonlijk zeggen, ik heb de laatste tijd een aantal gesprekken gehad met mensen in de beweging. En als we een beetje denken aan het concept van de Fourth Turning, dan lijkt een beetje dat het momentum onze beweging wat voorbij is gegaan. En dat het meer in de handen ligt toch van een Maloney, een Wilders, een AfD, voor zover überhaupt een verandering gaat komen. Ik denk dat we onze kans hebben gehad 2015 tot 2017 en daar slecht onze kaarten hebben gespeeld. Dat wat er nog over is van de beweging momenteel een beetje afkalft en afbloedt. Maar hopelijk komt er ooit nog een moment dat het weer kan. En dat we dan wat slimmer kunnen spelen. Dat de spelers die toen gespeeld hebben ervan geleerd hebben. Maar de situatie zoals die nu is denk ik dat voor het grootste gedeelte er weinig... weinig resultaat behaald gaat worden door ons soort ideeën. Terwijl ik denk dat als we een Xavier Milei en Wilders en Maloney een beetje hun gang laten gaan, dan komt er misschien wel weer een moment dat er meer naar rechts getrokken kan worden. Dat is een beetje mijn analyse en dat is ook de reden dat ik persoonlijk er ook niet heel veel energie in steek eigenlijk.
Maar ik begrijp dat er is, zoals ik al in het begin van de uitzending zei, er is wel een nieuwe podcast.
Ja, die is er wel, zeker. Ik zal er ook waarschijnlijk al een keer aan meedoen. Maar dat initiatief is bij Wolfhezen inderdaad.
Ja, goed. Nou, ter afsluiting dan dit wat vanuit Arctos. Ik werk overigens niet voor Arctos. Niemand van het Nederlandstalige panel doet dat. Dus het is een vrijwilligersfunctie. En dat is het geldzelfde ook voor de panelleden die hier dan hebben meegedaan. Het is belangrijk te zeggen dat Arctos dit initiatief op zich heeft genomen ter ondersteuning van de beweging in Nederland, waarvan ze weten dat die ondersteuning nodig heeft. Wat Faust net zei is heel erg waar. En dat is dat het momentum bij Nieuw Rechts weg is. Dat heeft met interne en externe zaken te maken, maar ook inderdaad met percepties. Dat wil niet zeggen dat metapolitiek onderzoek en metapolitieke publicaties en ook podcasts niet van belang zijn. Nog steeds is Nieuw Rechts een formidabele kracht in dat opzicht. En dat willen we dus ook vasthouden voor een Nederlandstalig publiek. Er zal een vast panel zijn van drie mensen. Sietse Bosman en Hans Vogel en ikzelf. Daaraan doet dan steeds Reinoud mee als gespreksleider. En er zullen dan ook hier en daar gasten bij komen. We hopen dus ook mensen die al eerder in deze uitzendingen zijn geweest, daar te mogen verwelkomen. En we hopen dat het publiek Arctos op een andere manier zal benaderen dan Reactgesprek. Namelijk zal zien dat dat een uitgever is van groot formaat. Waar ook boeken worden uitgegeven van formaat. Internationaal van levende en dode schrijvers van onze beweging. En waar ook heel veel nieuwe ideeën elke dag gratis beluisterbaar en leesbaar zijn. Dank.
Ja, en iedereen bedankt voor de deelname aan de laatste uitzending van Reactgesprek. U heeft geluisterd naar Reinoud Eekhout, voorzitter van IDNL, Faust Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin, Alexander Wolfhezen, traditionalistisch schrijver via Arctos.com en Geza Hegadus, politicus van IDNL. Bedankt nogmaals voor het luisteren.